Goede avond, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst zal voorgaan onze eigen predikant, dominee Floor. En ook een woord van welkom aan hen die met ons verbonden zijn via kerktelefoon of internet. Ik heb voor u een paar mededelingen. Eerst is de gebedskring. De eerstvolgende gebedskring zal worden gehouden aanstaande woensdag 24 april om 8 uur 's avonds hier in de kerk. Hartelijk welkom. Dan een mededeling over samen aan tafel. U kunt zich daarvoor opgeven voor vrijdag 3 mei. En u kunt zich opgeven tot dinsdag 30 april. Zie voor verdere gegevens de kerkbode of de flyer in de hal. Dan de collecten. De eerste is bestemd voor Elios. De tweede voor pastoraat en catechese. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Dan de voorzang. We zingen twee liederen uit Weerklank. Namelijk lied 147 vers 1, 2 en 3. En daarna lied 162 vers 1, 2, 3 en 5. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, aan u wordt bekendgemaakt dat op dinsdag, jongstleden op 16 april, overleden is Dirkje Louisa Versluis-Stap. Laatst gewoondhebbend in Salem in Ridderkerk, Vlietlaan 2. Lange tijd heeft ze gewoond aan de Rozemarijnsingel nummer 15. Ze was sinds 14 augustus 2010 weduwe van Laurens Versluis. Ze was een stille vrouw die voor haar man tot grote steun was in zijn werk als boekhouder en het liefst op de achtergrond bleef. En ook een goede zorg altijd besteden aan haar kinderen. Ze was geboren in Nieuwland op 8 november 1930. Op 28 april 1985 heeft ze belijdenis van haar geloof afgelegd. Ze was een lange tijd behoorlijk beperkt in haar gezichtsvermogen. Dat was niet eenvoudig voor haar. Tastend ging ze haar weg. En zo was ze ook in haar geloof. Tastend naar meer zekerheid, omdat ze zichzelf nooit genoeg vond. Anderen konden in haar ogen gemakkelijker ervan getuigen. Maar toch mocht ze ook in Salem anderen wijzen op het belang van Jezus Christus en zijn trouw. De begrafenis zal plaatsvinden op deovolente woensdag 24 april. En voorafgaande zal er een rouwdienst worden gehouden om 14:30 hier in de Emmanuelkerk. En aansluitend de begrafenis op de begraafplaats de Oude Dijk, derde Barendrechtseweg 460 in Barendrecht. Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op dinsdag 23 april tussen 19:30 en 19:15 in verpleeghuis Salem, Vlietlaan 2, ingang rouwbezoek. Vooraf aan de rouwdienst is er in deze kerk gelegenheid om van 14:00 tot 15:50 afscheid te nemen. En na afloop van de begrafenis gelegenheid om de familie te condoleren. We willen nu een moment van stilte hebben om haar te gedenken. En ik verzoek u daarbij ook te gaan staan. En daarna zingen we Psalm 89, vers 19 en 7. Gemeente, wij willen ook op deze bijzondere avond ons geloof belijden in gemeenschap met de Nederlandse kerken, met artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat ook handelt over de voldoening van Christus voor onze zonden. En daarna zingen wij van Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Psalm 84 en daarvan het eerste vers. En ieder spreekt met mij in zijn hart. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, onder ede, naar de ordening van Melchizedek. Hij heeft zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, door zichzelf aan het kruishout op te offeren en zijn kostbaar bloed te vergieten tot reiniging van onze zonden, zoals de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf op de Zoon van God gelegd is, opdat wij vrede zouden hebben en dat wij door zijn wonden genezen zijn. Dat hij als een lam ter dood is geleid, onder de misdadigers gerekend, en als een misdadiger veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan betaald wat hij niet geroofd had en heeft geleden rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, zowel in zijn lichaam als in zijn ziel. Hij ervoer de verschrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet gelijk werd aan druppels bloed die op de aarde vielen. Hij heeft geroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft dit alles geleden tot vergeving van onze zonden. En daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij niets anders weten dan Christus en dien gekruisigd. Wij achten alles voor drek om de uitnemendheid van de kennis van onze Heer Jezus Christus. Wij vinden alle vertroosting in zijn wonden en behoeven geen enkel ander middel te zoeken of te bedenken om ons met God te verzoenen dan alleen dit ene offer, eenmaal gebracht, waardoor de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is de reden waarom hij door de engel van God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd is, omdat hij zijn volk zal verlossen van hun zonden. Amen. Gemeente, laten we ook samen bidden tot de Heere onze God om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn heilige geest. Laat ons samen bidden. Heere, eeuwige God, Vader van onze Heere Jezus, we zijn hier samen in uw huis. Op deze bijzondere dag, waarin we ook denken aan wat u gedaan hebt. Wat uw zoon gedaan heeft. Hoe hij voor al onze zonden ook aan het kruis is gegaan. Hoe hij als een lam werd geslacht. En dat voor ons, Heere. Leer het ons beseffen, ook deze avond. Door de verkondiging van het evangelie. Wil krachtig werken met uw geest. Omdat wij ook eerlijk worden voor uw aangezicht. Omdat er ook iets komt, Heere, van verwondering in ons leven. Verwondering over het feit dat hij dat ook voor mij, voor ons gedaan heeft. Wij kunnen het niet beseffen hoe diep dat geweest is. Toen het geklonken heeft, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En toch, Heere, het was voor hem realiteit. Omdat u de wereld zo lief hebt gehad. Opdat een ieder die in hem, in uw zoon gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal ontvangen. En Heere, dan zien we ook aan het begin van deze dienst, dat er ook mensen komen te overlijden. Dan zien we ook het aangrijpende van de dood en het sterven ook voor ons. Maar onze dood, Heere, kan een doorgang zijn tot het eeuwig leven. Want er is met de dood ook afgerekend. En Heere, wil dan ook zo de familie vertroosten en bemoedigen. Zoals we zojuist ook een moment van stilte hebben gehad om ook bij haar leven en bij haar sterven ook een ogenblik stil te staan. En in ons hart, Heere, toch ook onze pijn, ons verdriet en ook onze eenzaamheid of wat dan ook, we het bij u neer mogen leggen. En zo komt u ook met uw vertroostingen naar ons toe. Wil zo ook, Heere, de familie Versluis kracht en sterkte geven, ook in deze dagen. En laat ook alles, Heere, zo gebeuren dat ook uw naam wordt verheerlijkt en u wordt groot gemaakt. Wij bidden of u ons vervullen wilt met de Heilige Geest, ook op de kansel om de juiste woorden ook te spreken en door te mogen geven. En u weet ook, Heere, hoe we zelf ook staan in het leven. Het kan zijn dat het ons nog weinig aanspreekt misschien, dat het nog ver van ons afstaat of dat we het niet allemaal kunnen bevatten. Maar u weet ook of wij een persoonlijke relatie ook hebben met hem, met deze zaligmaker, die zijn leven heeft gegeven. En wilt u ook al degenen, Heren, die ook hem kennen door uw geest, bemoedigen, aansporen, verdiepen, geloofsleven verrijken, meer en meer doen toegroeien naar die eeuwige toekomst met hem, de gekroonde, de koning. Laat zo uw woord open gaan, Heren. Niet alleen hier, maar overal waar ook deze avond dit evangelie wordt overdacht en verkondigd. Wil uw koninkrijk uitbreiden in de veelheid der onderdanen is des konings heerlijkheid. En zal er ook hier deze avond niet alleen hier, maar ook wereldwijd mensen toegebracht worden tot hem. En tot u, o God en Vader, verlost, gereinigd, verzoend. Wil dat ook deze avond schenken wanneer wij dat misschien nog niet kennen. wil daarin dan ook doorwerken, overeenkomstig uw verbond, uw trouw en uw goedheid. We willen alle dingen doen meewerken, Heere, tot eer van uw naam. En vergeef al onze zonden, al onze schuld. En zie ons aan in hem, die zijn leven en zijn bloed gaf op het kruis van Golgotha. Wij bidden het u, uit genade, in zijn naam. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God. Ik heb verschillende schriftgedeeltes. 1 uit het Oude Testament en 2 ook uit het Nieuwe Testament. De eerste schriftlezing vindt u in het profetenboek Jesaja, Jesaja 53. En daar lees ik als volgt. Wie heeft onze prediking geloofd? Aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. En daarvan vers 15 tot en met 21. Dat is het kruisevangelie. En zij drongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, en dat hij zijn kruis droeg. En ze brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. En ze gaven hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En toen ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren, en door het lot te werpen bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou. En het was het derde uur en ze kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven, de koning van de Joden. En ze kruisigden met hem twee misdadigers, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt, en hij is onder de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd en zeiden, ha, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt. Verlos u zelf en kom van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden onder elkaar en zeiden, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met hem gekruisigd waren, smaden hem. En toen het 6e uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde, tot de 9e uren toe. En op het 9e uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommige van hen die daarbij stonden en dit hoorden zeiden, zie, hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken. En hij zei, houd op, laten wij zien of Elia komt om hem eraf te nemen. En roepend met een luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman over 100 die daarbij stond tegenover hem en zag dat hij zo roepend de geest gegeven had, zei: werkelijk, deze mens was Gods zoon. Zover de tweede schriftlezing en de derde een aantal versen uit Johannes 2. Vanaf vers 13. En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging naar Jeruzalem. Hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten en geldwisselaars die daar zaten. En nadat hij een geestel van touwen gemaakt had, dreef hij ze alle de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en de tafels keerde hij om. En hij zei tegen hen die de duiven verkochten: neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is: de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. En toen antwoordden de Joden en zeiden tegen hem: welk teken laat u ons zien dat u recht hebt deze dingen te doen? Jezus antwoordde en zei tegen hen: breek deze tempel af in 3 dagen en ik zal hem laten herrijzen. En de Joden zeiden dan: 46 jaar is aan deze tempel gebouwd en u zult hem in 3 dagen laten herrijzen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Tot zover de lezing uit het woord van God. Gemeente, de teksten ook voor deze avond vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Jesaja 53... Daarvan het 5e vers, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. En ook het antwoord van Jezus tegen de Joden in vers 19 van Johannes 2. Breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. Voordat we daarover nadenken, krijgt u gelegenheid ook om uw liefdegaven te schenken in de dienst der offeranden. Zoals u reeds ook is meegedeeld, van harte aanbevolen. De Heere zegene u en uw gaven. En we zingen uit Psalm 79, de versen 1, 4 en 7. 79, 1, 4 en 7. Gemeente, ik denk dat het voor de meesten van ons ook ongetwijfeld bekend is dat het Pascha bij de Joden een bijzonder feest is. Het Pascha deed hen ook altijd denken aan de onderdrukking ook in Egypte, maar dat ze daar op een bijzondere wijze door God en door leiding ook van Mozes uitgered werden en verlost zijn. En dat is een feest dat ze dus ook elk jaar opnieuw tot op de dag van vandaag herdenken. Verlossing, bevrijding uit die verschrikkelijke macht van de ellende. En zo is het volk ook gekomen in het beloofde land, zoals God dat ook gezegd had. En daar had God gezegd, ik ben in het midden van u, ik zal bij u zijn. Zo wilde God onder zijn volk wonen. Dat is een heel verschil met wat er ook gebeurde onder de heidenen die hun afgoden hadden. Maar de God van Israël is een onzichtbare God. En het was een God die sprak door middel van de profeten. En zijn woord was indringend. En hij deed alles voor zijn volk. En als teken daarvan dat hij in het midden was, was daar de ark, de tabernakel. En daar kon alleen maar de hoge priester komen, in de tabernakel. Want het volk moest beseffen dat ze op grote afstand stonden van God, de Heilige. Het volk moest beseffen dat ze zondig zijn. Dat ze schuld hebben. Het volk moest beseffen dat er verzoening nodig is. Beseffen wij dat ook? Ook als we hier in de kerk zijn. We hebben gezongen op Psalm 79 en daarvan het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij hebben bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Dan gaat het over de verzoening. God zoekt verzoening. God wil ook dat u hem erkent voor alles wat hij gedaan heeft. Zo was God in het midden van zijn volk en leerde men ook dat als er gezondigd was, je met een lam naar de tempel moest komen en de priester die moest het lam slachten nadat je zelf de keel had doorgesneden. Omdat je iets voelt van de pijn, iets ziet van de pijn, wat het betekent om een dier te verwonden. Dat je ook gaat merken van hoe moeilijk dat is, hoe zwaar dat is. En vervolgens werd daar dan het offer gebracht. Maar één keer in het jaar ging de hoge priester en iemand die een beetje op de hoogte is van de Bijbel weet dat. Dat hij met het bloed ging naar het altaar. Om daar het bloed te storten op het verzoendeksel. Verzoendeksel. Dan kwam de priester weer terug en zond hij het volk heen. De Heere zegene u en de Heere behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. Laat die woorden op u inwerken. Laat die woorden doordringen. Zo is God. Zo wil hij ook zijn liefde schenken. Als daar verzoening is gedaan. Ja, er was wel een moment ook in de geschiedenis van Israël dat ineens ook de ark weg was. En toen zei men, de eer is weg. De glorie is weg. Het is Ikabod. Zo noemt men dat. Ja, inderdaad, als God weg is, is de eer weg, is de glans weg, is de glorie weg, is alles leeg. vervolgens heeft men ten tijde van Salomo de tempel gebouwd. Ja, David mocht hem niet bouwen, want er zat te veel bloed aan zijn handen. Dat hing ook samen met zijn zonde, met zijn schuld en alles wat hij gedaan had. Salomo, zijn zoon, mocht die tempel bouwen. Het werd een prachtige tempel, een heerlijke tempel. En het staat ook bekend als de eerste tempel. Ik ga daar nou niet te veel op in, maar ik wil u wel benoemen dat er toen weer een periode kwam, alweer zouden we zeggen, dat de eer weg was. Want na een lange periode van verschillende koningen en voortdurend het zenden van profeten werd het volk in ballingschap gestuurd en de tempel werd in de fik gestoken en werd totaal verwoest. Ja, dat hadden ze totaal niet kunnen denken. Dat dat gebeuren zou. Het was toch zo'n mooie tempel. En ze waren toch zo godsdienstig. Nou, had God hen in de steek gelaten? Of was het eerder andersom? Hadden zij soms God in de steek gelaten? Waardoor dit alles nu gebeurde? Ja, dat hadden ze kunnen weten, want als je gaat lezen in de profeten, met name ook in Ezechiël, dan krijgt hij een visioen te zien van welke gruwelen er allemaal stiekem ook in de tempel gebeurden. Dat was afschuwelijk. Ja, God dienen uiterlijk in naam, maar ondertussen allerlei zonden doen. Stiekem. Dat mensen het niet weten, niet zien. Dat is natuurlijk ook voor ons altijd een les. God eren, God dienen, moet altijd ook op een eerlijke wijze gebeuren. Geen dubbele agenda erop nahouden, laat staan een dubbel leven. En dat was aan de hand. Maar God doorziet dat. En beseffen we dat ook altijd? Houden we er ook rekening mee? En maakt het ons ook ootmoedig, hè? Nederig. Heren, ik zou wel willen om volmaakt ook voor u te leven, maar het lukt me niet altijd. Ja, dat kan. Maar er zijn er ook die misschien wel godsdienstig zijn, maar eigenlijk tegelijkertijd de zonde aan de hand houden. In stilte. Maar de Heere doorziet dat. De Heere kent dat. En dat was de zaak waarom die tempel verwoest werd door Nebukadnezar. We zouden het natuurlijk niet geweten hebben van die hele verwoesting van die eerste tempel, als we de Bijbel niet hadden gehad. Want wie staat er nou stil bij al die oorlogen die gevoerd werden in het oosten door een zekere Nebukadnezar? Wij zouden het niet geweten hebben, maar de Bijbel spreekt erover en die geeft ook een stukje historie. Maar laat ook zien dat in die geschiedenis God met zijn volk een weg gaat. En dat God ook dat volk waarschuwt en oproept tot bekering en geloof. En dat men waarde gaat hechten aan het lam dat geslacht moet worden. Dat dat geen vorm, geen ritueel, geen kale gebeurtenis wordt. Maar dat dat werkelijkheid voor je is. Realiteit voor je is. Daar gaat het om. Maar die tempel gaat helemaal in vlammen op. Ikabod, zou je weer kunnen zeggen. Maar na 70 jaar mogen ze opnieuw weer in het land op bevel van de gezalfde, zo staat het in de Bijbel, van Cyrus de Pers, weer de tempel opbouwen. En dat wordt dan de tweede tempel. En dat kunt u lezen in Esra en in Nehemia, waar ze ook weer die tempel gingen opbouwen. En eigenlijk als je het vergelijkt met die eerste tempel, ja, daar was veel goud aan en dat was een tempel van glorie en dat straalde aan alle kanten. Die tweede tempel haalde dat lang niet. Maar toch, zegt de profeet, die tweede tempel zal heerlijker zijn dan die eerste. En wij weten natuurlijk hoe dat komt. Want wij kennen de hele Bijbel als het goed is. En we weten dat die tweede tempel, die ook nog eens door uitgebouwd is door koning Herodes, dat nog een bijzondere tempel is, omdat Jezus daarin heeft gewandeld. Omdat Jezus als 12-jarige jongetje naar de tempel ging om ook te zijn in het huis van zijn vader. Houd dat even vast. In het huis van zijn vader. U kent de geschiedenis wel. Wat er gezegd wordt, hè? Tegen Maria. Wist je niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Jezus' hart lag natuurlijk helemaal in de dienst aan zijn vader. Het was zijn verlangen om te zijn in het huis van zijn vader. Om ook met het volk te zingen de psalmen tot eer van zijn vader. Om daar de feesten te vieren. Wat zijn vader gedaan had in de geschiedenis van het volk van Israël. En nu mag hij daar wandelen, te midden van zijn volk. Maar ook in die tempel. En als hij daar dan is, en het evangelie van Johannes, die zet dat eigenlijk aan het begin. Andere evangelieën plaatsen dat wat later in het evangelie. Maar we begrijpen wel waarom Johannes dat aan het begin doet. Om ook de boodschappen neer te zetten waar het om draait. Wat het belangrijkste is en het voornaamste is. Namelijk verzoening, reiniging. En als Jezus dan in de tempel komt, zo schrijft Johannes, rond Pascha, als daar het feest wordt gevierd, nou dan is het een drukte van belang in Jeruzalem. Dan stromen ze uit heel het land en zelfs uit het buitenland, als dat mogelijk is, naar Jeruzalem. En dan valt er veel geld te verdienen, want men hoefde niet meer allemaal hun schaapjes mee te nemen, waar dan ook uit het land, want ze waren allemaal te koop en te verkrijgen, daar in de buurt van Jeruzalem en daar waar de fokkerijen waren in de omgeving van Bethlehem. Dan kon je er daar een kopen en dan was alles tegelijk al klaar. En natuurlijk moet u wel bedenken dat bij alle handel die daar plaatsvond, de mondelinge beursnoteringen natuurlijk wel in het oog waren. Zo had men nog geen beurs zoals vandaag. Maar men hield de prijzen natuurlijk van lammeren wel degelijk in de gaten. En daarnaast moest er natuurlijk ook flink tempelbelasting betaald worden. Een dagloon van een arbeider, dat hoorde er allemaal bij. Als je dan naar de tempel ging en Pascha ging vieren, nou dan was daar inderdaad dat runderen verkocht en lammeren verkocht werden. En de arme mensen konden het doen met de duiven. En dat alles is er. En er is een drukte van belang. Het is een en al drukte. En de eerbied en de heiligheid en het ontzag is allemaal weg. Het is een godsdienst geworden die eigenlijk leeg is. Men doet het voor de vorm. En natuurlijk zullen er zijn, zoals een Simeon en een Anna, die dat allemaal ook hebben aangezien en misschien ook wel de pijn ervan gevoeld hebben. Misschien er zelfs een beetje wel aan gewend zijn geraakt. Maar als Jezus komt en hij ziet dat, dan komt daar de toorn. Dan komt daar de verontwaardiging. Dit is geen plaats meer waar je kunt bidden. Geen plaats meer van gebed waar je je kunt concentreren. Geen plaats meer waar je je tranen kunt laten vloeien en je hart kan uitstorten. Hoe kan dat te midden van al die drukte? En hoe mensen daar ook aan verdienen. Het is een hele toeristengebeuren geworden. Waar mensen nog wel komen, allemaal voor de vorm. Maar Jezus, hij ziet de touwtjes op de grond en hij pakt ze op. En hij is het dat er een zweepje van maakt. En hij drijft het vee dat allemaal op het tempelplein is weg. En er is verontwaardiging. Wat is dit voor man? Wat doet hij nu? En ze zeggen het tegen hem, waar haalt u het recht vandaan? Recht? Recht? Weet u niet dat dit een huis van gebed is? En dat het niet een of andere toeristenplaats moet worden of een godsdienst waar veel aan valt te verdienen en op te halen? Dan hebt u het allemaal voor ogen. En Jezus brengt rust aan in de tempel. Het huis van mijn vader. En dat zegt hij dan ook. Jezus antwoordde. Breek deze tempel af. En in 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. Wat zegt hij nu? Het ging toch over de tempel van Herodes? Waar heeft hij het nu over? Ja, dan heeft hij het niet over de tempel van Herodes. Heeft hij het niet over de tweede tempel. Hij zal gewezen hebben op zichzelf. Breek deze tempel af. En ik zal hem weer opbouwen. En als je goed leest in het evangelie van Johannes, dan zien we ook dat als hij het heeft over de tempel van Herodes, dan gebruikt hij een Grieks woord, hiero. En dan wordt daarmee bedoeld het hele tempelcomplex wat er is. Maar als Jezus hier gebruikt, en dan gebruikt hij een woord waarin ook iets van het Allerheiligste naar voren komt, dan spreekt hij over naom. Dat is hier ook vertaald met tempel. Maar dan komt het ook naar voren. Het gaat om iets heiligs. Het Allerheiligste. En dan gaan de gemeente ook iets begrijpen van deze hele context. En waarom ik deze geschiedenis van Ichabod en de eerste en de tweede tempel allemaal even op een rijtje zet. Want uiteindelijk gaat het zowel in de tabernakel als in de eerste tempel, als in de tweede tempel, dat God in het midden van zijn volk woont. En nu is Jezus in het midden van zijn volk. Begin van het Johannes-evangelie wordt het ook met zoveel woorden gezegd, dat hij vlees geworden is en heeft onder ons, en daar wordt er vertaald, gewoond, maar eigenlijk staat er, heeft hij getabernakeld. In hem woont de Godheid voluit, lichamelijk in hem, zegt de Colossensebrief. God in ons midden, in de tegenwoordigheid van Jezus. En hij die daar staat als zoon van de Vader. En dat komt dan naar voren natuurlijk. Met welk recht zegt u dit? Ja, dan zegt Jezus, ik ben de zoon van de Vader, in het huis van mijn Vader. En daarmee zegt hij, onthult hij, vertelt hij, openbaart hij, ik ben de zoon van God. Ik ben de Messias. En zegt hij eigenlijk, ik ben het lam. Breek deze tempel af. Breek deze tempel af. Sommigen lezen dat echt ook als een zin waarin gezegd wordt. Maak het kwaad van uw vaderen maar vol. Dat Jezus al hier spreekt over zijn naderende dood. Zij zullen de tempel afbreken. Door hem aan het kruis te nagelen. En dat is het wat je zou kunnen zeggen. Breek deze tempel af. Dat Jezus zegt, dat zullen jullie gaan doen. Jullie zullen mijn lichaam, mijn tempel afbreken. Het lichaam is een tempel, hè? Van de Heilige Geest. De tempel waar God in woont. Anderen verklaren ook, indien gij de tempel afbreekt, indien gij, dan veel meer voorwaardelijk. Beide zijn mogelijk. Maar dat zit er dan ook in. Indien gij mij kruisigt. Hoewel dat woord kruisigt hier natuurlijk nog niet benoemd wordt, maar u begrijpt dat dat in het verlengde daarvan zit. Indien gij deze tempel, mijn lichaam, afbreekt, maar ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Breek deze tempel af. Ja, dan gaat het eigenlijk, gemeente, ook over hem die het lam is. Zijn lichaam zal worden afgebroken. Dan begrijpen we ook, en dat is wat Jesaja 53 probeert duidelijk te maken. Wie heeft dat nou geloofd? Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is het geopenbaard? Deze arm van God. En dan klinkt het ook dat hij het lam is. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden wordt hij verbrijzeld. Zijn tempel, zijn lichaam wordt afgebroken. Voor uw en mijn overtredingen wordt hij verwond. Denkt u eens in wat dat betekent. Dat hij daar ook zijn lichaam laat afbreken, zijn tempel laat afbreken, heeft alles te maken dat wij God verlaten hebben. Dat wij God in de steek gelaten hebben. En dat wij niet zien waarvoor hij aan het kruis is gegaan. Maar ons wordt het nu duidelijk. De profeet wil het onderstrepen, om onze overtredingen verwond, verbrijzeld. In die woorden van Jesaja zit ook iets van het gewelddadige waarmee het zal gebeuren. Het zal niet zomaar zijn, nee, hij wordt doorboord. Hij wordt geslagen. Hij wordt gemarteld. Hij ondergaat dat. Terwijl mensen verwachten dat er iets groots stond te gebeuren. Hosanna, Hosanna, hij die komt. Maar in tegendeel, het lijkt dat hij tegenwerkt. Het lijkt alsof hij het laat gebeuren. En het is niet alleen dat het zo lijkt, het is ook zo. Hij laat het gebeuren om u, om jou. Om verzoening te doen. Om die zonde van u en van mij, om dat te betalen, op zich te nemen. Mijn onrecht. Daardoor wordt hij verwond. Om dat beter te begrijpen, om daar dieper in het geloof mee bezig te zijn, gemeente, hebt u vooral ook het gebed van de Geest van God nodig. Dat u het ook iets gaat doorleven en beleven. De Geest van God die ons dat doet verstaan. En misschien ook wel iets door gebeurtenissen die u meemaakt. Als je kinderen je pijn doen bijvoorbeeld. Of omgekeerd. Als je ouders je pijn doen. Dat je iets voelt van, doet zeer. Het geeft verdriet. Zo heeft Jezus pijn en verdriet over als wij onverschillig zijn. Als wij ons eigen leven leiden. Als we onze eigen weg gaan. In een begrafenis vandaag heb ik daar ook in Rotterdam IJsselmonde over gehad. Maar dan zeg ik je ook, ja, ieder gaat zijn eigen weg. Maar wij dwalen allen als schapen. Wij gaan van nature onze eigen weg. Wij doen onze eigen zin. Totdat onze ogen open gaan. Ik heb verzoening nodig. Ik heb redding nodig. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf. Oh, we horen niet graag van straf en van oordeel. Daar schrikken we voor terug. Dat vinden we niet fijn. Maar hoor nou eens hoe de profeet het zegt. De straf die ons de vrede aanbrengt. Hij wil hebben dat u vrede kent. In uw hart, in uw ziel. Het is goed om met God te leven. Het is goed om met Jezus te leven. Dat geeft vrede in mijn leven. En dan vraag ik het u, kent u die vrede? Die alle verstand te boven gaat, zegt de schrift. Zoekt u die vrede? Jaagt de vrede na met allen? Kunnen we de minste zijn? Omdat Jezus ook de minste werd. Kunnen we buigen en bukken voor God en voor elkaar. Omdat Hij bukt onder het kruis. Omdat Hij die weg gaat. Wat kunnen we eruit leren, gemeente? O, zoveel. Om dichter naar Hem toe te groeien in geloof. In liefde. Die straf, die heeft ons de vrede aangebracht, o Heere. Het was allemaal op u. En al die zweepslagen, die striemen, dat is voor ons genezing. Genezing. Omdat door die zonde zulke diepe wonden zijn geslagen. Door wat ik anderen allemaal heb aangedaan. Maar door zijn striemen is voor ons genezing geworden. En dat ga je dan ervaren, gemeente. Als je wandelt met Jezus Christus en de vrede komt in je hart en in je ziel. Dan weet je van je zonde en van je schuld. Maar dan weet je ook, Hij zorgt voor genezing. In je hart en in je ziel. Ik zal niet meer gedenken aan uw afdwalingen. Ik heb uw zonde geworpen in de diepste diepte van de zee. Daar kom ik niet meer op terug. Zie maar op mijn heiland. Zie maar op Hem, de Zoon van God, die als een lam ter slachting werd geleid en dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Hij deed zijn mond niet open. Hij liet het gebeuren om mij te verzoenen, ons te verzoenen. En om straks aan het kruis uit te roepen, het is volbracht. De Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen, zoals we hier zijn, van ons allen op zich genomen. Het is op Hem neergekomen. Hij heeft die schuld, die zonde gedragen. En wie dat ook door Gods geest gaat inzien, geloven, beleven, ervaren, die kan zo'n avond als deze niet missen. En dan weet je dat dit de kern is. Breek deze tempel af en ik zal hem weer opbouwen. Ja, weet je hoe ik gekomen ben tot deze tekst? Nou, misschien hebt u het wel kunnen denken. In Frankrijk, de Notre Dame. Hij stond helemaal in de fik. Naast de Notre Dame en het Vaticaan zijn dat toonbeelden van de christelijke natuur. Vele toeristen gingen daar naartoe. Opvallend was dat, zag u het niet? Juist in deze tijd. Een kerk die verwoest is. Maar een kruis dat daar nog staat. Opdat in deze dagen iedereen het weet. Het gaat om het kruis. En opdat wij ook zouden beseffen. Die tempel. Die kerk. Is afgebrand. Is verwoest. Oh ja, miljoenen worden er weer bijeen verzameld om het op te bouwen. Maar Denk aan het lichaam van Christus. Denk aan de tempel van Christus, die verwoest is vanwege onze zonde en onze schuld. Nou, dat is een mooi beeld om het vast te houden. Christus, hij is gekruisigd. Ze zullen hem nog beschuldigen ook. Hij heeft gezegd, maar hun getuigenis was niet eensluidend, want ze wisten, het gaat om zijn lichaam, om zijn tempel. De Zoon des Vaders, die hangt aan het kruis en daar ook roept, het is volbracht. Want hij zal opstaan om de dood en de macht van de dood en van de zonde weg te doen. Opdat iedereen die gelooft, vertrouwt op Jezus en zijn woord en zijn kruis, die weet het, zijn verzoenend sterven. Dat is het rustpunt van mijn hart. En ik hoop dat u en jij deze rust, deze vrede kent. Denk veel, gemeente, aan het kruislijden van Jezus, aan het Lam Gods, opdat je troost zult hebben in leven en in sterven. Amen. Wij zingen, gemeente, van Psalm 51, vers 2 en 9. Laten we samen bidden en danken. Heere, eeuwige God en Vader van onze Heer Jezus, andermaal komen wij ook weer tot u. We zeggen u dank, Heere, dat uw woord open mocht gaan, dat de schriften open mocht gaan. Dat daar ook in een lijn is te ontdekken en te zien, hoe vaak we ook, Heere, soms weer kunnen afdwalen. Wij dwaalden allen als schapen en we keerden ons in ieder naar zijn weg. Zo kunnen we ons eigen leven leiden. Maar voordat we het weten, Heere, kunnen we zo ook losraken en een godsdienst hebben die misschien nog alleen maar voor de vorm is, omdat het hoort. Maar wilt u, Heere, door uw geest ons ook de ogen openen voor de diepte van dit offer dat hij gebracht heeft om onze zonde volkomen weg te doen en diepe vrede in ons hart te geven en genezing te doen van al onze wonden die geslagen zijn, ook, Heere, door onze zonde en schuld. Wilt u zo met uw geest ook, Heere, krachtig werken, opdat we leven zullen uit het woord van hem die ook gezegd heeft, het is volbracht. En dat hij het ook, Heere, na 3 dagen zal herrijzen, op zal staan, de dood heeft overwonnen. En zo ook voor ons het eeuwig leven garant heeft gesteld. En Heere, daarom bidden we, geef uw geest, ook in ons hart en in ons leven, omdat we steeds gedrongen en getrokken worden naar dat kruis. Daar op de knieën vallen. En dat ook in het besef dat ons lichaam wordt afgebroken. Maar tegelijkertijd wordt opgebouwd. Opdat we eeuwig met hem zullen leven. Dat wij leren zeggen met Paulus, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En Heere, u weet hoe dat ligt. En dan bidden we voor elkaar, dat iedereen dat zal kennen en weten, dat Christus in ons leeft. Maar dat we vanavond met hem zullen sterven. O Heere, geef vrucht op de prediking. Zegen ons allen. Geef ook gezegende paasdagen. We denken in het bijzonder aan de jonge mensen. En aan allen, Heren, die belijdenis zullen afleggen. Geef een goede voorbereiding. En een uitzien naar dat moment. Wees met allen, Heren, die bedroefd zijn. Die verlies hebben te lijden. De ene een moeder, een andere een broer, een volgende, misschien ook wel iemand in de familie die lief en dierbaar was. O Heere, u kent ons allen. Ook als er stille wonden zijn die zo pijn zijn, maar waardoorheen ook de vertroostingen in het leven hebben geklonken. Ik draag je. En ik bemoedig je, ook in het verlies wat je hebt moeten doormaken en meemaken. Ja, Heere, zo leggen we al onze pijn, al onze schuld in uw doorboorde handen. En ga met ons mee. En geef uw geest, opdat we wandelen en leven in de overtuiging dat alles volbracht is door hem. Jezus Christus, wij bidden het u, uit genade, voor genade. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente, van Psalm 118. Eigenlijk ook wel begrijpelijk na deze preek. Psalm 118 en daarvan het 11e vers, waar ook de woorden in staan. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. We laten Pasen toch al iets doorklinken vanavond. Psalm 118, het 11e vers. Gaat heen in vrede naar uw huis en ontvangt ook de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.